Geliefde gemeente, in de Bijbel worden dieren ons ten voorbeeld gesteld. Soms als positief voorbeeld, zoals de mus en de zwaluw. De dichter was er jaloers op en wij kunnen er een voorbeeld aan nemen. De mus en de zwaluw die dicht bij het altaar van God nestelen. Soms een negatief voorbeeld. Het paard en de muilezel. Zo koppig. Eigenzinnig. Een negatief, een waarschuwend voorbeeld. Wees toch niet zo. Maar laat je leiden. De dieren worden ons ten voorbeeld gesteld. Maar ook de planten. Ook planten kunnen als een waarschuwend voorbeeld zijn. Niet dat ze iets verkeerds doen, hè, want planten doen in die zin niks. Maar wel een voorbeeld om, zeg maar, de negatieve kant van ons leven te bezien. Ik denk dat het bekendst is. Psalm 103. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wij lijken op gras en veldbloemen. Maar ook meer in positieve zin. We kunnen ook lijken op de palm en de ceder. Daarvan hoor ik uit Psalm 92. Vers 13 in het bijzonder. Maar dan ook het gedeelte daarna. Dus ik lees vers 13 tot en met 16 nog een keer. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Die in het huis van de Heere geplant zijn. Aan die zal gegeven worden te groeien in de vooroven van onze God. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat gelovigen als bomen. Drie gedachten, hun groei, hun wortels en hun vruchten. Gelovigen als bomen. Hun groei. Rechtvaardig zal groeien. Hij zal wassen. Wassen betekent ook zoveel als groeien, hè, toenemen. Als een palmboom, als een cederboom. Als tweede hun wortels die in het huis des Heren geplant zijn. En als derde hun vruchten. Vers 15, in de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Dus de gelovigen als bomen, hun groei, hun wortels en hun vruchten. Dus als eerste hun groei. Wat is het verschil tussen een rechtvaardige en een goddeloze? Wat is het verschil aan de buitenkant? Aan de binnenkant, dat mogen duidelijk zijn. Hè? Dat weten denk ik ook de kinderen wel. De rechtvaardigen, die hebben een nieuw hart. Dus de goddelozen, die hebben een oud hart. De rechtvaardigen, die hebben de Heere lief en de goddelozen hebben de Heere niet lief. Maar wat is daarvan nou het gevolg? Dan zou je kunnen denken, daar gaan we het ook nog wel over hebben, aan dat ze anders leven. Wat van binnen zit, komt ook naar buiten. Maar wat, om zo te zeggen, wat heb je er nou aan? Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ken de Heere niet en ik geloof niet in de Heere. Ik geloof wel een beetje in, maar ik doe er niet zoveel mee. En dat gaat eigenlijk net zo goed. Ik heb het prima. Al jaren ga ik niet naar de kerk. En ik ben eigenlijk best wel gelukkig. Ik kan niet zeggen dat ik nou minder gelukkig ben omdat ik niet met God bezig ben. En een ander die kan zeggen, ja, ik ga naar de kerk. Ik dien de Heer. Maar intussen, het lijkt er soms wel op alsof de goddelozen het makkelijker hebben. Van de buitenkant kun je lang niet altijd zien dat er veel verschil is. Of je nou de Heer dient of dat je de Heer niet dient. Je zou kunnen zeggen, je hebt de zondag nodig om het verschil te leren zien. Als je alleen maar door de week kijkt, dan zie je het verschil niet. Je hebt de zondag nodig om het verschil te zien. En dat bedoel ik natuurlijk niet in dit geval. Door de week is het allemaal hetzelfde, maar dan op zondag is het er verschil. Dat zou niet best zijn, dat zijn geen echte christenen natuurlijk. Die de hele week net zo leven als anderen, alleen op zondag anders. Maar waar het me nu om gaat is, op zondag leer je anders kijken. Je hebt de zondag nodig om te leren kijken hoe de situatie echt is. Om met geestelijke ogen te kijken. En natuurlijk niet alleen de zondag. Je kunt ook door de week de Bijbel daarvoor lezen. Maar deze psalm zegt eigenlijk, op de dag van de Heere, dan leer je het verschil. In vers 7 staat namelijk, een onvernuftig man, die weet er niet van. En een onvernuftig man, dat is degene die niet van God leert. Onvernuftig man, we hebben het er vorige keer ook over gehad. Hè? Een paard en een muilezel die geen verstand hebben. Geen verstand van God. De waarheid. Zo staat het hier. Geen verstand van God. Alleen met je eigen verstand. Dan snap je er niks van. Wat niet? Dat leven van de goddeloze helemaal niet zo fijn is. Ook als het eigenlijk best wel goed lijkt te gaan. Als het misschien wel jarenlang wel goed lijkt te gaan. Geld, vrienden, plezier, gezondheid. Het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, maar je hebt niet in de gaten hoe kort het is. Ja, natuurlijk weet iedereen dat het leven kort is. En dan zeggen mensen, ja, je bent maar één keer jong, dus dan moet je ervan nemen. Maar ze beseffen niet echt wat dat betekent. Zoals hier staat in vers 8, dat de goddelozen groeien als het kruid en al de werken ter ongerechtigheid bloeien. Stoppen we daar eerst even. En dat groeien en bloeien, dan zou je dus zeggen, ga goed. Kijk, de goddelozen, die groeien ook. En die bloeien ook. Mooi toch? Ja, maar hoe? Er staat als het kruid. Dat betekent, het is heel vergankelijk. Het is zo voorbij. Zo in augustus zie je al allerlei planten uitgebloeid zijn. En dan is dat ook over. Door de regen van de afgelopen tijd viel het nog mee. Maar je moet maar kijken, als we een maand verder zijn, dan bloeit er helemaal niet zoveel meer. Maar dat alles wat soms zo heel snel gegroeid is. Er zijn planten die groeien 2 meter. In amper 2 maanden tijd, berenklauwen zo. Wat zo snel gegroeid is, dat is ook zo over. Dat ze wel groeien en bloeien, maar, staat er in vers 8, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Dus als het kruid, dat lijkt wel heel wat, maar het is niks. Het is zo voorbij en dan is het ook over. Nu weten wij Psalm 103 en Jesaja 40, Psalm 90. Op een bepaalde manier geldt het voor alle mensen. Wij zijn allemaal als het gras en als een bloem van het gras. Aan de ene kant kun je zeggen, ieders leven is kort. Maar deze psalm zegt, op een bepaalde manier geldt het alleen van de goddelozen. Die bloeien alleen maar als ze in de bloei van hun leven zijn. Ja, die moeten het ook wel van de tijd hebben dat ze jong zijn, want daarna is het ook over. En als ze dan merken dat ze allemaal rimpels krijgen en zo, dan proberen ze met botox nog wat. Of dat is dan nog iets makkelijker, dan kun je op Instagram photoshoppen en allerlei aanpassingen doen en dan lijkt het ook nog een beetje wat. Maar eigenlijk ben je gewoon al 40 of 50. Je bent niet meer jong. vind je helemaal niet leuk. Maar het is wel zo. Maar je wilt wel zo graag jong zijn. Dus je doet zo lang als je kunt, net alsof je jong bent. En je draagt de kleren die de jeugd ook draagt in. Dat zien we toch in de wereld gebeuren. De jeugd, die wil je vasthouden, maar kun je helemaal niet vasthouden. Maar dat is wel alles. Daar leef je voor. Dat het allemaal nog fijn is en makkelijk is en mooi is. Maar dat is alleen maar als het kruipt. Het gaat gewoon voorbij. En dan is het ook voorbij. En de ernst is, en dat moeten we allemaal voelen, de ernst is, als dat nu alles is wat je hebt, alleen maar die uitwendige dingen, dan raak je niet alleen je gladde huid kwijt, maar je raakt alles kwijt. Tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Dus er blijft niet alleen van het makkelijke en van het fijne niks over. Er blijft van alles niks over. Van je hele bestaan, van je hele ziel, die gaat verloren. Als je zonder God leeft. Dan leef je alleen maar voor het hier en nu. En dan leef je ook alleen maar hier en nu. En dan is het voorbij. Tot in de eeuwigheid verdelgen. De Heer Jezus die vertelt het vaak in de gelijkenissen. Heel wat gelijkenissen zegt hij, daarna, dan moeten dat kaf en dat stro en het onkruid, dat moet met onuitblusselijk vuur verbrand worden. En dan zegt de Heer Jezus het haast nog sterker dan deze psalmen doet. Als het maar zo was dat er niks van overbleef, dan ging het nog. En dat willen mensen ook dan geloven, hè? Nou ja. Jammer dat het voorbij is, maar goed, dood is dood. Dan is het voorbij. Nee, het is niet voorbij. Dat blijft over een eeuwige dood. Dat is precies het tegenovergestelde. Het leven is kort, maar het leven is dan ook zo ernstig. En het sterven is zo ernstig. Dat zijn de goddelozen. Ook goddelozen in de kerk. Als je alleen leeft voor het hier en nu, dan heb je ook alleen hier en nu vreugde en verder nooit meer. Maar alleen maar eeuwige nacht. Maar, staat in vers 9, maar gij, dus tegenover de goddelozen die niks van God willen weten, daar staat God zelf. God, die wordt niet aangetast. God is niet als het kruid. Er zijn mensen die zeggen, nou de tijd van God is voorbij. God is dood. Dat was vroeger. Maar dat is niet waar. Mensen gaan voorbij. God blijft. Gij zijt de Allerhoogste in eeuwigheid de Heer. En dan ook degene die bij God horen. Vers 10 wordt nog een keer gezegd, uw vijanden zullen vergaan. Maar vers 11, gij zult mijn hoorn verhogen. Omdat God de Allerhoogste is, omdat God eeuwig is, is er ook toekomst voor degene die bij God zijn. En de dichter, op Psalm 92, die mag bij God horen. Die heeft zich aan God mogen overgeven en die mag zeker weten, ik ben niet meer een vijand van God en een tegenstander van God, maar een vriend van God. Aan Gods kant gevallen. In Gods handen gevallen. En dan mag je ook delen in de zegen van God. Als God dan in eeuwigheid is. Dan zal hij degene bij hem horen toch niet halverwege laten vallen. Nee, dan mogen degene die bij de Heer horen ook weten. Het is eeuwig. Een leven dat bij God vandaan komt, dat gaat niet meer over. En daarom staat er in vers 13, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom en hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Dat gras, dat leeft veel korter dan wij en die bloemen. Een jaar, een maand, veel korter dan wij. Maar een palm en een cederboom, die leefden veel langer dan de mensen. Zo'n palmboom, die stond er al toen je geboren werd. En die stond er nog op je sterfbed. Mijn voorgeslag komt van een oude boerderij. En daar staan nu dan nog de bomen die er ook stonden toen mijn oma klein was. 100 jaar geleden. Of ruim 100 jaar geleden. Die bomen die staan er veel langer dan de mensen leven. En in het beeld is het alsof die bomen er altijd staan. Je weet gewoon niet anders bij sommige bomen. Of ze staan er. En dat is het beeld van een rechtvaardige die blijft. Dus die niet vergaat, maar die blijft. Aan de ene kant blijft die staan, aan de andere kant is die niet altijd hetzelfde. Want zo staat het toch? De rechtvaardige zal groeien als een palmboom en zal wassen als een cederboom op Libanon. Die bomen die lang blijven staan, die groeien niet zo hard. Wij hebben dan de palm en de cederboom wel niet, of nauwelijks. Maar bij ons is natuurlijk een heel bekende boom, de eik. Ook in de Bijbel een beeld van de rechtvaardige, eikenbomen der gerechtigheid. Nou, een eikenboom kan geweldig hoog worden. Maar op het moment dat je een eikel in de grond stopt en er komt dan zo'n eikenboompje uit, dan kun je het gevoel hebben dat ding wil maar niet groeien. Nou ja, natuurlijk groeit hij wel een beetje, maar wanneer wordt dat nou ooit een boom? En dan heb je zonnebloem. Als je een zonnebloem geplant hebt, als je het op tijd gedaan hebt, je hebt goed water gegeven, nou 2 maanden later is die 3 meter hoog. En zo'n eikenboom, nou aan het eind van het jaar 20 centimeter of zo. En volgend jaar 0,5 meter. Is dat nou groeien? Het schiet niet op, zou je zeggen. Ja, maar het gaat wel door. Het stopt niet. Die zonnebloem stopt zo. Als die eenmaal 3 meter is, nou, dan kan die nog wel een poosje blijven staan. Desnoods, als het een beetje goed gaat, blijft hij de hele winter staan, maar dan is het voorbij. Maar die eikenboom, die staat er jaar na jaar. En je kunt hem wel niet zien groeien, maar je kunt wel zien dat hij gegroeid is. En hij blijft groeien. En zo is het ook met die ceder, met die palmboom. De palmen, die stonden meestal in de hetere gebieden. En die waren vooral opvallend omdat ze zo slank waren. Dus een hele lange stam en naar bovenaan die bladeren. En elk jaar kwamen er weer nieuwe bladeren bovenop. Die boom leek eigenlijk wel hetzelfde te blijven. Steeds een lange stam met dan zo'n kroon bovenaan. Maar als je goed keek, zag hij groeit. Elk jaar weer nieuwe bladeren er bovenop. Een cederboom. Dat waren eigenlijk de grootste bomen van de omgeving. Die werden ook heel breed. Zeg maar zoals bij ons een eik. Het waren dan eigenlijk naaldbomen. Maar qua vorm, dat waren machtige bomen. Ook wel bijzondere bomen. Er staat een cederboom van Libanon. Want in Israël zelf hadden ze eigenlijk niet. Het was een bijzonderheid als een Israëliet. Normaal gesproken deden ze het niet, maar voor de handel kon dat dan bijvoorbeeld. Als een Israëliet dan naar Libanon ging, als die daar die cederbomen zag, dan was die geweldig van onder de indruk. Want een bos in Israël was meestal niet met heel hoge bomen. En dan zo'n cederbos, dat was overweldigend. De grootste boom die bekend was. Nou, die bomen, die konden wel 1000 jaar worden. Kun je je voorstellen, die groeien heel langzaam. Maar ze groeiden wel. En ze groeiden ontzettend. En u zegt dus, hier de psalm, als ik naar die bomen kijk, een palmboom, die ranke palmboom of die brede cederboom, dan moet ik denken aan een gelovige, aan een kind van God. Er is groei. Hij blijft niet stilstaan. Er is voortgang. En daarmee En wordt die een kind van God, die wordt, ja, op een bepaalde manier groot. Niet groot in zichzelf, maar wel opvallend, opmerkelijk. Ik zat zo wat te denken aan die groei, de manier waarop die bomen groeien. Je zou kunnen zeggen, die groeien steeds hetzelfde. En dan bij die palmboom komen er steeds bovenaan weer nieuwe bladeren, het volgend jaar weer nieuwe bladeren. Hij groeit niet elke keer weer aan de andere kant op, elke keer weer op een andere manier, maar de groei betekent, wat hij eerst had, heeft hij later weer. Volgend jaar weer, het jaar daarna weer. En alles bij elkaar wordt die groter. Dat is wel een mooi beeld van geestelijk leven. En wat betekent het nou om geestelijk te groeien? Geestelijk groeien betekent niet dat je elke keer weer andere dingen leert. En dan heb je christenen die zijn van fase A, en dan heb je christenen die hebben weer andere dingen geleerd, die hebben diploma B gehaald, en dan heb je ook christenen die hebben diploma C gehaald. Maar je zou kunnen zeggen, een christen die leert altijd hetzelfde. Elke keer weer hetzelfde. Maar dat elke keer wel levend, hè? Dus niet dat geloof, dat kun je niet doen met het geloof van vorig jaar. En dat kun je niet doen met het geloof van helemaal begin. Maar dat geloof, dat levende geloof en een omgang met God, heb je elk jaar weer nodig. Elke dag weer nodig. Elke keer leren, ik moet als een kleine verloren zondaar leven van genade. Wat ik aan het begin moest leren, moet ik na 50 jaar nog steeds leren. En dan kun je wel eens denken, kom ik er nou nooit? Word ik nou nooit eens een volwassen christen die kan zeggen, de problemen heb ik achter me gelaten, de aanvechting heb ik achter me gelaten, de strijd tegen de zonde heb ik achter me gelaten. En nou ben ik er. Kan ik nou nooit eens zeggen, ik ben er? Nee. Kan ik er nooit zeggen, dat wat ik toen geleerd heb, dat heb ik tenminste eens even goed geleerd. Dat hoef ik nooit meer te leren. Nee. Anders groei je niet. Anders groei je krom. Echte geestelijk leven en de voortgang in het geestelijk leven betekent dat je nooit zonder genade kunt. Betekent je al maar dieper leert. Wat je aan het begin geleerd hebt. Wel al maar dieper. Want die palmboom waar steeds weer nieuwe bladeren bovenop groeit. Die cederboom die steeds maar uitgroeit. Die wordt natuurlijk wel steeds groter. Er komen steeds dezelfde soort takjes aan. En blaadjes. Maar toch wordt die steeds groter. Als je het doet met het geloof van 20 jaar geleden. Dan wordt het allemaal dor. Dan is er geen groei en dan is het er ook, dan blijft er ook niks van over. Maar als je mag beoefenen, in de praktijk brengen en weer leren wat je eerst geleerd hebt, dan kan het niet anders of er komt versterking en verdieping en groei. Het wordt wel anders. Het wordt niet anders en toch anders. Meer ervaring. Meer bevestiging, meer verwondering, meer vrucht, daar komen we ook nog op. Meer zekerheid. Dus niet een ander soort zekerheid en een ander soort liefde, maar dieper en vaster en voller. Je zou kunnen zeggen, alle dingen die horen bij het geloofsleven, die groeien mee. Geloof, heb ik het over gehad. De hoop, net zo goed. De hoop op het eeuwige leven, die wordt vaster. Een zekere wetenschap om eenmaal bij Christus te mogen zijn. De liefde wordt groter. De liefde tot God. Juist, omdat het geloof sterker is. Als er meer geloof is, of vernieuwing van het geloof, en een nieuw besef hoe hard je de Heer Jezus nodig hebt, hoe groter ook de liefde wordt. Omdat je nog meer verwonderd bent dat Hij zich voor jou wilde geven. Geloof, hoop en liefde. Je kunt ook zeggen, ellende, verlossing en dankbaarheid. Ook die drie dingen, die worden verdiept. Die komen elke keer weer terug. En elke keer besef je beter hoe groot je zonde is. Hoe groot de verlossing is. En hoeveel reden er voor dankbaarheid is. En hoe je die uit moet oefenen. Groei. Dat is het eerste. Tweede. Hun wortels. Als je bij een boom staat, dan kun je wel overweldigd worden. We zijn natuurlijk allemaal zo klein. Dan sta je bij zo'n boom. Nou, zo meteen sta je hier op de Lange Dam en dan zie je die platanen. Dat zijn natuurlijk best wel grote bomen. En als je naar die bomen staat te kijken, als het stormt, dan verbaas je nog meer. Kijk, als het stil staat, denk ik, nou ja, het zal wel blijven zitten, die takken. Al is het al heel wat, hè, zo'n stam. En zo'n kroon. Al die takken blijven zitten. Maar als het dan gaat stormen. En er komt windkracht 10 door de straat heen. Dan blijven de meeste takken nog zitten. En hier in de straat bleven al die bomen staan. Je snapt het eigenlijk niet. Hoe kan dat? Hoe kan het dat bijna alle bomen zijn blijven staan met die storm van pas? Dat weten jullie allemaal wel toch? Dat komt natuurlijk door die wortels. Hoe groter de boomkroon, hoe meer wortels onder de grond. En dat was in elk geval ook zo met die palm en ceder. Er waren bomen met wortels. Dat zag je zeker ook bij die palmbomen. Want waar groeiden de palmbomen? Nou, meestal toch op plekken waar niet heel veel andere bomen konden groeien. In een bos groeien geen palmbomen. In de meeste bossen. En de meeste soorten palmbomen niet. In elk geval de palmbomen in Israël, die groeiden niet in de bossen. Die groeiden in een oase en aan de kust en zo. Op plekken waar het heet is. Droog. En toch kunnen ze blijven groeien. En daarbovenin, dan heb je steeds maar weer groene bladeren. Op Psalm 92 zegt in vers 15, ze zullen vet en groen zijn. Komen ze groen? Dat komt ook van die wortels. Die wortels die gingen zo diep, dat ze altijd wel weer water ergens vandaan konden halen. En andere planten konden niet groeien, want die hadden niet zoveel wortels, maar die palmen wel. Voor groei zijn wortels nodig. En voor grote groei zijn grote, lange, diepe, brede wortels nodig. Dat kan niet anders. Psalm 1, daar zullen we dat straks ook in zingen. Hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. Goed, daar gaat het dan nog in omstandigheden waar je zegt, nou ja, goed, er is water genoeg, het is vette grond, het is mooie, vruchtbare grond. Maar Jeremia 17 zegt, zelfs als de omstandigheden moeilijk zijn, als de wortels maar goed in de grond zitten, dan blijft die boom nog groeien. Als die wortels maar goed in de grond zitten, en in goede grond. Wat is dat? Psalm 14 zegt, die in het huis van de Heere geplant zijn. Dus voor die geestelijke groei, om een geestelijke palm en een geestelijke ceder te zijn, moet je in het huis van de Heere geplant zijn. Dat is tegelijk een belangrijk antwoord op mensen die zeggen, ik kan ook wel geloven zonder de kerk. Daar zou je natuurlijk een heleboel over kunnen zeggen. Als mensen zeggen, ik hoef niet per se op zondag naar de kerk om te kunnen geloven, om te kunnen leven met het geloof. Als dat al waar is. Ik denk dat het sowieso niet waar is. Maar als dat al waar zou zijn, dan zou je nog wel op een heel laag pitje geloven. Want hier staat, om te kunnen groeien, geestelijk te groeien, moet je geplant zijn in het huis van de Heer, in de voorhoven van de Heer.
Nou, de voorhoven van onze God. Wat was dat voor een plek?
De voorhof, dat was de plek waar het altaar stond.
Voorhof is ook de plek waar de levieten zongen. Het was de plek waar de wet werd voorgelezen.
Het voorhof, dat was dus de plaats waar de mensen nog wel konden komen. In het huis konden ze niet komen, maar wel op het voorhof. En van alle plaatsen waar de Israëlieten konden komen, was het voorhof het dichtst bij de dingen van de Heer. Daar werd je bekendgemaakt met Gods wil. Daar kreeg je oog voor Gods genade. Daar mocht je leren. Het is alles vanwege het werk dat God doet. Hij is het die mijn ongerechtigheden wegneemt. Hij is het die mijn leven vernieuwt. Hij is het die mij onderwijst. Hij is het die mij eeuwig thuis kan brengen. In het huis van de Heer geplant. Zij zegt, het is alsof je daar in het voorhof thuis bent. Alsof dat de plaats is waar je hoort. Net als die mus en die zwaluw, die waren op dezelfde plek. Zegt dit hier, een gelovige, die is als een boom die geplant is in het voorhof van God. Wat betekent dat voor ons? Misschien eerst nog even vanuit het eerste punt. Ik hoop dat u wel begrijpt, om te kunnen groeien moet je wel een boom zijn. Een kleine eikenboom is ook een eikenboom. Maar een zonnebloem is geen eikenboom. En een grote zonnebloem wordt nooit een eikenboom. En een kleine eikenboom wordt wel een eikenboom. Dus het gaat er wel om dat je een gelovige bent. Je kunt niet zeggen, ik ga groeien in het geloof als je geen geloof hebt. Of als je alleen maar een algemeen geloof hebt. Ja, ik geloof ook wel dat de Bijbel waar is. Ik geloof ook dat God bestaat. Dat is mooi, vasthouden. Maar dat is natuurlijk iets anders dan waar het hier over gaat. Hier gaat het over dat geloof in de Heer Jezus. Dat geloof waarin je vertrouwt op het werk van de Heer Jezus. Dat geloof dat in je hart leeft en waardoor je hart veranderd mocht zijn. Zodat je voor altijd en eeuwig bij God hoort. Dat geloof heb je wel nodig, anders kun je met de rest eigenlijk ook niks. Als dat nu in je hart leeft. Je zegt, ja, dan is zo nodig dat dat geloof, dat mocht beginnen in mijn hart, dat ook gaat groeien. Wat moet je dan doen? Wat heb je dan nodig? Nou, dan moet je dus geplant zijn, geworteld zijn in het huis van de Heer. Drie dingen wil ik nu maar noemen. En die u allemaal wel kunt begrijpen, maar ik wil ze wel op u aandrukken. Betekent dan ook bij ons dat je kunt zeggen, de kerk is mijn thuis. Ook al is een kerk onvolmaakt. Ook al is een kerk de tempel niet. Het is wel de plek waar de Heer je elke week brengt om te wortelen. Om met de wortels, als het ware, te putten uit het werk van de Heer Jezus. Thuis in de kerk zijn. Dan kun je de week ook in. Met dat wat je in de kerk mag ontvangen, kun je de week in. En als je niet de zondag benut om te putten uit het werk van de Heer, dan sta je droog in de week. Of in elk geval mis je dan het belangrijkste. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de zondag. Wij hebben nog meer dan de geloven van het Oude Testament de gelegenheid om de hele week het woord van God te horen. Niet alleen thuis in de kerk zijn, maar ook thuis zijn in de Bijbel. Dicht bij het woord van God leven. Als het ware dat de wereld is waarin je leeft. De wereld van God. Dat je aan alle kanten soort omringd wordt door de dingen van de Heer. En natuurlijk moet je werken, natuurlijk heb je allerlei praktische dingen te doen. Natuurlijk hebben we zo allerlei dingen in deze zichtbare wereld. Maar dat je dan steeds als het ware ondergedompeld wordt in de dingen van God. leven uit het woord van God. En als derde, en daar gaat het ook om in de kerk, daar gaat het ook om als je de Bijbel leest, het gaat dan wel om dat je leeft uit Christus. Het gaat er niet meer om dat je de hele Bijbel uit je hoofd kent. Er waren fariseeën die dat deden, er zijn orthodoxe joden, die kennen de Bijbel van voor tot achter, en ze kennen er nog een heleboel boeken bij, maar ze kennen niet de Heer Jezus. Kijk, dan mis je nog altijd het leven. Om zo te zeggen, dan sta je wel in het voorhof, maar dan wortel je niet in het voorhof. Snap je dat verschil? Je staat wel in het voorhof, maar je wortelt niet in het voorhof. Als je een boom in de tuin hebt staan met wortels naar het grondwater toe, die boom die kan het water omhoog halen. Maar als je een eikenhouten paal in de tuin zet, die staat daar en die kan helemaal midden in, misschien wel meters diep in de grond staan. Maar die groeit niet, want die heeft geen wortels. En de Heer Jezus zegt toch, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus het gaat er niet maar alleen om dat je naar de kerk gaat, dat je de Bijbel leest, dat je zingt, dat je denkt aan de Heer, dat je niet wil doen wat God verbiedt. Dat hoort er allemaal bij. Maar wel met dit doel. Dat je brengt bij de Heer Jezus. Dat je put uit de Heer Jezus. Dat een groot verlangen is in je hart. O Heere, trek mij nou dicht naar u en houd mij dicht bij u. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En dan staat er ook, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten. Als je in de kerk zit, is nou de vraag van, ja, Heere, wilt u uzelf nou bekendmaken? Als je de Bijbel leest, en je onderzoekt, Heere, wat zegt u nou? Wat zegt u nou over uzelf? Geef dat ik meer mag zien van de Heer Jezus. Kijk, dat verlangen, dat gaat de Heere wel verhoren. Als je zo met je eigen nood en met je eigen leegheid naar die Bijbel toe gaat en daarin naar de Heere toe gaat. Heere Jezus, geef dat ik zien mag wat u gedaan hebt aan het kruis. Geef dat ik zien mag hoe gewillig u bent om zalig te maken. Geef dat ik zien mag hoe vast uw liefde is, dat die nooit kan worden uitgeblust. Geef mij meer te zien van uw wijsheid. Geef mij meer te zien van uw volkomen offer. In het huis van de Heere. Dat betekent toch bovenal naar het werk van de Heere toe. En naar het hart van de Heere toe. Want hoe kun je nou geestelijk groeien als je niet put uit de bron? Als je niet put uit de levende God. Dat is het tweede. Hun wortels. En als derde hun vruchten. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ik had net bij het eerste punt wat genoemd over gladde huid en zo. Hè, wat mensen graag willen. Ik hoop dat je het herkent. En als je het nog niet herkent, dan moet je er toch maar over nadenken. Wat zijn nou de knapste vrouwen? En wat zijn nou de mooiste mannen? Wat denk je? Dan moet je niet zeggen, niet per se degene die grijs zijn. Op zich zegt de Bijbel wel, de grijs, het is een sierlijke kroon. Maar het helpt natuurlijk niks om naar je haar grijs te gaan verven. Wat zijn nou de knapste vrouwen en de mooiste mannen? Dat zijn degene van wie het gezicht getekend is door de liefde van God. Zou je dat kunnen zien? Geloof ik wel. Als de omgang met de Heere als het ware op het gezicht te lezen is. En die maken zich dan toch niet druk om, zie ik er nog wel knap genoeg uit? Maar gaat er om iets anders.
straal ik wel genoeg uit? Nou, je straalt nooit uit jezelf genoeg uit. Dan moet je dus altijd terug naar de Heer Jezus. Maar hier staat, het zal gebeuren. Diegenen die bij de Heere horen en die uit de Heere leven, die zullen in de grijze ouderdom nog vruchten dragen. Terwijl anderen zeggen, nou ja, mijn leven is voorbij. Kan geen carrière meer maken. Geen mooie foto's meer. Geen sportprestaties meer. Anderen zeggen, mijn leven is eigenlijk voorbij. En als we niet oppassen, gaan we naar de wereld toe waar we zelf zeggen, nou ja, als je toch 70, 80 bent, dan moet het maar over zijn. Maar dat zegt een kind van God toch niet. Paulus zegt het zo heel mooi in 2 Korinthe 4. Hij zegt, de uitwendige mens wordt afgebroken, maar de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Vruchten dragen. Zoals de palm. De bekendste palm in die tijd was de dadelpalm. En nog steeds wordt die veel gebruikt. De dadelpalm. Zelfs in droge gebieden zijn er dan nog vruchten. En of een palmboom nou 20 jaar is of 50 jaar. Er komen vruchten van. En hoe groter de boom, hoe meer vruchten. Als het een gezonde boom is. Een cederboom, die had dan wel geen vruchten. Maar die was wel nuttig voor nestgelegenheid bijvoorbeeld. Zo'n grote boom, daar konden zelfs de ooievaar, staat er, in nestelen. Dus hoe groter een boom, hoe nuttiger. En de Heer Jezus, die zegt het op een andere manier. Of met een ander beeld, namelijk van de wijnstok. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En om zo te zeggen, hoe langer je in hem blijft, hoe meer vruchten. Vraagt dat aan, niet met zoveel woorden, maar als hij het zegt, dan vraagt hij het eigenlijk aan zijn discipelen. Zou je dat nou wel willen? Zou je dat wel willen, vruchten dragen? Zou u dat wel willen? Nuttig zijn? Gisteren spraken nog iemand. En ik zei, ja, ik weet eigenlijk niet of God wel bestaat. De wetenschap die zegt van alles. Maar praat er zo'n poosje over. Zeg je eigenlijk, ja, je zit erover na te denken, de wetenschap. Wat kan die me nou helpen om te zeggen waar ik voor leef? Waar leef ik voor? Wat is het doel van mijn leven? Als ik zomaar op de wereld ben, wat is het doel van je leven? Er zijn zoveel mensen die vragen zich dat af. Waar ben ik eigenlijk voor op de wereld? Wat heeft het voor zin dat ik besta? Wat heeft het voor zin dat ik 50 word? Wat heeft het voor zin als ik 80 word? Ja, buiten God kun je er geen antwoord op geven. Maar vanuit God, dan kun je werkelijk zeggen, je bent er niet voor niks. Vruchten dragen. Vruchten dragen waar anderen wat aan hebben. Zoals die dadels en die nestgelegenheid van de palm en de ceder. Ja, maar ik heb juist het gevoel dat ik voor anderen niet nuttig ben. Er zijn ouderen die zijn eenzaam geworden en er zijn weinig mensen die naar ze omzien en ze kunnen niet meer anderen bezoeken. En waar ben ik er nu dan nog voor? Ik ben alleen maar anderen tot last. Kijk, wat staat hier? Vers 16, om te verkondigen dat de Heere recht is. Dat is de hoofdzaak. Wat is nou de belangrijkste vrucht van het leven van een kind van God? Dat is verkondigen dat de Heere recht is. Dat de Heere zuiver is. Dat in de Heere geen onrecht is. Dat Hij een rotssteen is, staat er. Waar je kunt bouwen. En waarom kan nou iemand van 80 dat beter zeggen dan iemand van 20 of 40? Iemand van 80 die misschien wel zegt, ja, ik ben helemaal niet zo vrij. Dan kijk je naar die jongeren en die kunnen zo makkelijk bidden en die kunnen zo makkelijk met anderen praten. En ik ben dat helemaal niet gewend. Op zich is dat een gemis, daar gaat het niet om. Maar dat is niet bepalend. Het is niet bepalend hoe vrij je bent.
maar om zo te zeggen hoe ervaren je bent. Je hebt het toch ook wel eens. Als dan een oudere predikant, een oudere ambtsdrager of een oude vader of een oude grootvader of moeder. Als die dan vertelt over de Heer. Dat het je raakt. Zoals die oude Polycarpus. Polycarpus was bisschop in Smyrna en die werd op hoge leeftijd gevangen genomen. Toen kwam hij voor de rechter te staan en de rechter die zei, geachte Polycarpus, hij was 84 jaar meen ik, geachte Polycarpus, wij hebben veel respect voor u, u bent oud, u bent eerbiedwaardig, we zouden graag willen dat u vrij kwam, dan hoeft u maar één keer te zeggen dat u de keizer aanbidt. En dan mag u vrij. Maar als u dat niet doet, als u vasthoudt aan Jezus, ja dan kunnen we niet anders, dan moeten we u naar de brandstapel verwijzen. Dan stond die oude man, en je kunt je zo voorstellen, krom, gegroefd gezicht. Maar je kunt je ook voorstellen, ogen die iets weerspiegelden van de Heer Jezus. Toch, weet je wat het is? Milde handen, vriendelijke ogen. Zo heeft die Polycarpus daar voor de rechter gestaan. En hij zei, edelachtbare, 84 jaar heb ik mijn koning gediend. En hij heeft mij nooit kwaad gedaan. Zou ik dan hem die mij al die jaren trouw geweest is, zou ik dan hem afzweren? Wat hij zei, dat kwam toch uit de ervaringen. Die woorden, die moet toch indruk maken. Al mijn leven lang is de Heer me trouw geweest. Polycarpus is gestorven. De rechter was onverbiddelijk. Maar zijn getuigenis bestaat nog steeds. Een getuigenis van een man die niet eventjes met de Heer Jezus geleefd heeft. Zoals de moordenaar aan het kruis. Dat is ook zegenrijk. Maar een man die kan zeggen. Hoe jong ik ook was en hoe oud ik ook was. Al die tijd is de Heer Jezus goed voor me geweest. Hij is een rotsteen op wie je bouwen kunt. En in hem is geen onrecht. Kijk, dat is toch het allermeest. Waarvan je kunt zeggen. Vruchten dragen. Vruchten tot Gods eer. Vruchten. Kan niet missen. Tot zegen voor anderen. Zeg, ja, maar ik kan niet meer werken. Ik kan zo weinig meer voor een ander doen. Maar kun je nog vertellen dat de Heer goed voor je geweest is? Is dat meer tot zegen dan alles wat je zou kunnen uitrichten? Je begrijpt. Hoop ik. Als dat nou je leven is, als je vruchten mag dragen voor God, dan heb je ook vreugde voor jezelf. Dan weet je, dit is een zegen die nooit vergaat. Alle tijdelijke dingen die zijn achter de rug. Maar het eeuwige leven zal nimmer meer vergaan. Rechtvaardigen zal groeien als een palmboom. De goddeloze zal vergaan. De rechtvaardige zal leven. Amen.